precious.
Amma doğrusu.
Das ist bitter.
Ja, ich weiß nicht, ob ich Band seid von Nund.
Von nie echt kann ich begegnen.
Ihr seid in seinem Bein, ich soll dir nie ankommen,
ah, ui, vor ja,
die Schirrste,
ja,
wann...
Wo ist man ja?
So war doch auch, als sonst ein Gier. Ich bin ein bisschen minder, aber... Was finden wir von mir her?
Friss? Ja, fällt mir.
Dus, ik zou graag vragen...
Voor een...
Voor 40 euro voor de kapster.
Ja. 40 euro voor de kapster. Ik ga dat vanmiddag overschrijven.
Ja. Dat geld vliegt er door.
Wat is de kans? Van 1 op 10? Dat het jou overkomt. Of je buur, collega, leerkracht, burgemeester... Of je tandarts. Ik zal het anders zeggen. Wat is de kans dat iemand in kansarmoede terechtkomt?
Iedereen kan er eigenlijk mee in aanmerking komen.
Ja.
Ja, zeker.
Ja.
Voor 100%.
Sommigen verstoppen het.
We hebben al het mogelijk gedaan om hen dat niet te laten voelen. Ik heb heel lang gedacht dat ik dat voor iedereen kon wegsteken.
Maar speciaal voor deze podcast installeren verschillende mensen in kansarmoede zich voor de microfoon.
Wordt dat uitgezonden? I still don't know the clothing
money. Ze getuigen over hun ervaringen.
Dat is daar echt familiedrama geweest.
En over de onzekerheden die kansarmoede met zich meebrengt.
Ben ik al liever een stukje vlees op met al leren of een medicijn?
Sommigen blijven eeuwig optimistisch. En voor anderen wordt dat steeds moeilijker.
Maar ik weet dat er licht in is en ik zal dat licht zo wel een keer zien. Zeg.
Mijn naam is Max Lena en dit is de tweede aflevering van Wat is de kans?
De kans was voor mij op dat moment nul.
Dit is Marie-Jeanne.
Ik had heel veel steun van familie, vrienden. Echt, ik had dat echt nooit gedacht. En het is daarom dat het zo lang geduurd heeft dat ik durven daarmee naar buiten komen ben. Omdat ik dat een beetje de schuld op mij nam van... Heb ik iets misdaan? Ben ik niet goed bezig? Wat is er nu gebeurd? Want mijn broers en mijn zussen hebben dat niet.
Marie-Jeanne leeft dus niet in generatiearmoede, maar in nieuwe armoede.
Ik had een auto nodig voor het werk. Als alleenstaande met kinderen had ik dat geld niet opzij. En ben ik een lening aangegaan. Dat ging heel gemakkelijk. Op 20 minuutjes was dat geklonken. Ja, daar is het mee begonnen, niet? Met die lening.
Marie-Jeanne krijgt een lening en schaft zich een tweedehands auto aan.
Maar dan worden de kinderen groter. Je wilt ze laten verder studeren. Dan ze het beter hadden dan ik. De kosten lopen op. Hoe moet ik dat nu redden? Misschien nog een keer kijken bij de bank voor een lening... Dan moet ik aan niemand iets vragen. Dan kan ik mijn eigen gezicht redden. Ik ben dan naar de bank gegaan. Ik heb een lening afgesloten.
De lening voor haar tweedehandswagen is nog niet afbetaald. En toch krijgt ze van de bank een tweede lening. Deze keer voor het schoolgeld van haar kinderen.
Bij ons zeggen ze dat een put delven voor een anderen te vullen.
Ah ja, en dan de tweede brief dat je gekregen hebt. Je had een aanvraag gedaan om een tussenkomst in de medische kosten.
Ja, dat klopt.
Allee, vanaf nu ga je eigenlijk 18 euro per maand kunnen krijgen. Het is niet zoveel, maar alle beetjes helpen.
Dat is juist, dat dus, is beter of 18 euro minder.
Het is 18 euro. He.
Ja.
Dit lijkt mij een huisbezoek van een maatschappelijk assistent van het OCMW waarschijnlijk. Dat gebeurt op regelmatige basis. Hè. In veel OCMW's dat er huisbezoeken worden gebracht. Dat er persoonlijk contact is met de cliënt, gelukkig maar. En dat er ook, ook vragen van de cliënt kunnen worden beantwoord.
Om de getuigenissen in deze reeks te kaderen, doe ik beroep op iemand die zich al jaren onderdompelt in kansarmoede. Iedere aflevering klop ik aan bij Wim van Lanker.
Hallo.
Hallo.
Kom erin.
Dank je.
Ik ben Wim van Lanker. professor sociaal werk en sociaal beleid. En ik denk dat ik vanuit die optiek misschien wel een armoede-expert ben.
Waarvoor staat het OCMW concreet?
Dat is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. En dat, is, ja, dat bestaat eigenlijk sinds het midden van de jaren 70. Toen ooit opgericht eigenlijk als de kers op de taart van de welvaartsstaat. Toen was men daar heel optimistisch over. Van. We hebben zo'n goede welvaartsstaat en zo'n goed sociaal systeem. Maar af en toe gaat er wel eens iemand door die mazen van het net vallen. En dan hebben we toch op lokaal niveau... Nee, elke gemeente moet dan toch een soort van organisatie hebben, een instantie hebben die iets met die mensen kan opvangen. Dat is ooit het idee geweest. Een paar mensen die gaan opgevangen worden. Maar dat is natuurlijk al lang de realiteit niet meer. Hè. Intussen zijn er 150.000 mensen die beroep doen op een leefloon. En er zijn er meer die een beroep doen op het OCMW. De exacte cijfers die ken ik niet op dit moment, maar er zijn er wel veel meer. Hè. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de voedselbanken, daar zijn 180.000 mensen die daar beroep op doen. Vaak zijn dat mensen die ook via OCMW's doorgestuurd zijn naar voedselbanken. Naar OCMW's zelf geconfronteerd worden met problemen die ze gewoon niet meer aankunnen. Dus je ziet ook bij die OCMW's heel vaak noodkreten van wij worden hier geconfronteerd op dat lokaal niveau met zoveel mensen, met zoveel problemen, wij kunnen dat zelf ook niet meer aan.
Ik ga dan een stapje verder. Ik heb nog een paar huisbezoekjes te doen. Zo.
Hoe moeilijk is het om hulp toe te laten?
Ja. Dat ik ervoor stond en dat ik... Allee, dat ik zei... Allee, er moet iets gebeuren, want ik kan dat niet meer aan. Ik heb geen financiële middelen... En ik kan dat niet meer afbetalen. Waar moet ik nu naartoe? Bij wie moet ik nu terecht? En dan heb ik mijn trots ingeslikt. Wat dat heel, heel, heel moeilijk was. En dan ben ik naar het OCMW geweest om te vragen... Kijk, kunnen jullie mij helpen? Dan ze dan ook zeiden, maar ja, met zo'n budgetje... is dat bijna niet haalbaar om alles te regelen. Wat zou je ervan denken dat je moest kunnen geholpen worden met maandelijks een pakket aan voeding? Oh, nee. Maar nee, dat ga je mij niet aandoen. Hè. Ik had er al veel over gehoord van de voedselbank. Ik had ook gezinnen waar dat ik ging gaan werken, die naar de voedselbank gingen... Waar dat ik zelfs tegen zei, allee, je moet u daar niet voor schamen. Maar een keer dat bij u binnenkomt, is het van, amai. Als zo'n impact dat heeft op uw leven. En dan is er een moment gekomen dat ik tegen mijn eigen zei van, wat ga je nu doen? Ga je hier zo blijven rondlopen en over alles... nadenken en piekeren of ga je je trots inslikken en toch gaan. En ik heb dat gedaan en ik ben daar binnengekomen. Ik zag daar al die mensen zitten. En ik ben beginnen wenen en totdat ik terug buiten was.
Marie-Jeanne is niet de enige die hulp krijgt.
Hoi, ik ben Johanna.
Ze is een van de velen.
Hallo.
Ik ben Yassine.
Ik ben Caroline.
Sam.
Hallo, ik ben Kate.
Ik ben Isalie.
Pascal.
Ik ben Mieke.
Herinner je nog de allereerste keer dat je om hulp ging vragen?
Ja, dat was echt niet zeer bang hard. Want voor ik de deur binnenging, dat was zo kijk rond mij van... Ziet er niemand mee, geen bekende, dat ik hier binnenstap?
Ik denk niet dat ik vaak zelf om... Ik ben eigenlijk nooit zelf om hulp gaan vragen. Ik denk ook gewoon als je zo jong bent, dat dat wel allemaal zo automatisch of zo gaat. De eerste keer dat ik zelf om hulp ben gaan vragen, was nadat ik een jaar bij mijn papa woonde. En dat ik naar het JAK ben gegaan. Omdat ik dacht, ja, nu moet ik echt wel weg hier. Dat was achter het Muntplein. En ik weet niet, dat was zo gewoon van voor in dat zeteltje. Ik weet niet meer wat er allemaal is gezegd. En dan ben ik gewoon... heeft zij mij meteen doorverwezen naar het CAW. Ik heb gewoon maar geluisterd, denk ik, en gedaan en gehoopt dat ik niet op straat ging belanden. Want het was echt wel een bepaalde periode dat echt die sociale werker zei tegen mij, maar ga je onder een brug slapen? Ik zeg, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Ga ik onder een brug slapen? Ik weet niet waar ik moet slapen. Dus op mijn 18e ben ik officieel alleen gaan wonen in een appartement van het CAW.
Niemand staat klaar om je te helpen, maar als je het vraagt, meestal krijg je wel de hulp die je nodig hebt dan.
Ik heb mijn trots op kant moeten zetten en zeggen, ja, dat gaan ze niet. Dat gaan ze niet. Dat is het moeilijkste. En zeker voor de vent.
Ik heb toen het geluk gehad van een mevrouw van slachtofferhulp bij mij te krijgen. En ik liet die in het begin niet toe. Maar die bleef terugkomen, gelukkig. Want uiteindelijk is zij wel door mijn muur geraakt.
Ik zat toen in de vierde of de vijfde klas van het lager onderwijs. En plotseling moest ik naar de directiekamer. En wij kregen allemaal, dus mijn twee zussen en ik, kregen allemaal een zakje mee. En daar zat onder andere ondergoed in. En truien en rokjes en sokken van andere kinderen of van andere mensen kregen we dat cadeau. En ik wist ook onmiddellijk wat daarmee bedoeld werd. Dus dat wij weinig hadden. Dus dat werd wel opgemerkt in de school. Omdat we ook heel vaak hetzelfde droegen natuurlijk, hè.
Wist jouw omgeving op dat moment dat je die hulp zocht?
Nee.
Mag ik vragen waarom niet?
Schaamte. Echt schaamte. Ja. Ik kan het niet beter uitleggen. Dat was iets van mij en ik wilde niet anders bekeken worden door mijn buren of door vrienden of... Ja, nee. Want je hebt altijd een reactie. Je hebt altijd mensen die zeggen... Ah, ze gaan naar de voedselbank en moet je daar een keer zien toekomen, niet? En met een grote auto en ding. De mensen zien juist de façade, maar wat dat erachter zit, dat zien ze niet.
Intussen maakt ze geen gebruik meer van de voedselbank.
Ik geef dat nu door aan iemand anders die er wel meer baat bij heeft.
En toch weten haar vriendinnen tot op heden niet dat ze in kansarmoede leeft.
Ik heb ook een vriendin. En dat is toch raar, hè? Dat is altijd na het einde van de maand. Dan zeggen ze, ga ik mee, we gaan een frietje stekken. En dan kijk ik een keer op mijn rekening. Dat ik zeg, daar ga ik niet al dat geld voor uitgeven. Ik ga hier mijzelf een frietje bakken. En als dan zeggen van... Oeh, en hoe komt het? Ga je niet mee? Oh ja, nee. Ik voel mij eigenlijk niet zo goed. Liever niet. Ik ga ook graag naar tweedehandswinkels. Maar die zijn zo duur geworden. Dat is echt niet te doen. Dat was vroeger echt voor iemand... met een kleiner budget. Maar nu, amai. Het zijn veel mensen die erover klagen. Ze mochten dat in feite nooit uit handen gegeven hebben.
En ook daar heeft haar gemeente een oplossing voor. Het Paskotje, een winkel enkele straten van Marijan vandaan. Hier kunnen mensen in armoede nieuwe en tweedehands kleren kopen aan prijzen tussen de 50 cent en de 5 euro.
Goedemiddag. Ja.
Marijan is lang niet de enige die van de winkel gebruik maakt. Vandaag is Caroline op zoek naar een nieuwe jas.
Ja, ik ben op zoek naar een wintervest.
Caroline kreeg in 2004 darmkanker en kwam op invaliditeit te staan.
Dat heeft uitgemaakt dat ik niet meer mag even trekken, sleuren.
En sindsdien moet Caroline rondkomen met 1100 euro per maand.
Ja, 1100... Allee, duurt 136 euro van de ziekenkas. Liefst met een kappen, moet ik weten.
Nederlandse
42 dagen te klein is.
Doe aan elkaar al, maar je gaat te klein.
Nu weet nooit, maar ja, wij zijn niet nieuwe. Nee, dat gaat niet aan. Dat gaat niet aan.
Na het passen van een stuk of 8 wintervesten komt ze buiten met 3 jassen, 7 truien, boxershorts, een paar schoenen en een handtas.
Is daar 10,5 euro? En waar moet ik in?
Voor 13,5 euro zijn zowel zij als haar jongste zoon nu klaar voor de winter.
Ben je tevreden van de aanwinst?
Ja.
Je straalt er helemaal van.
Ja, het is waar. Ik ben blij voor de zon.
Het is bijna een jaar geleden dat Caroline ging shoppen. Shoppen in reguliere kledingwinkels is nog veel langer geleden.
Dat is lang geleden. Wat ik nog een keer iets zou meebrengen, is als je van die collants van de Zeeman. Dat zou ik nog een keer durven. Of van de Action.
Ah ja.
Ja, dat hebben ze daar ook. Maar eigenlijk als je die dure winkels, dan ga ik zelden naartoe.
En heb je daar ooit kunnen winkelen?
Ja, vroeger, lang geleden. Want ik heb zelfs mijn kleed voor de trouw van mijn zoon van vorig jaar online gekocht. Voor een appel en een ei.
Ja?
Ja.
En waar koop je dat dan op?
Shine. Dan moet het altijd niet veel kosten voor mooi te zijn, zie je wel, hè? En weet je wat je ook wel hebt daar? Merkkledijen. En dan durven de mensen nu wel een keer bekijken. Like, vroeger ging ik ook naar de bedeling. Nu niet meer. Dan ze toen dikwijls zeiden van... dat gaat hier achterreden. En je moet dan een keer zien lopen. Dan loopt mijn kleren aan van merk dit of van dat. Maar ja, ze weten de achtergrond niet, hè. Dat was wel van de beurs, van de kledingbeurs, he, dat ik dat meegebracht had. Dat interesseert niet wat dan ze zijn van mij. Ik zeg altijd, terwijl ze van mij spreken, zijn ze van een ander. Vroeger zou ik er altijd mee gezien, maar nu niet meer. Echt niet. Laat ze maar zeggen. Nee.
Van Caroline rijd ik rechtstreeks verder naar Kate.
Hallo, ik ben Kate.
Kate schrijft voor iedere aflevering een stukje slam poetry op basis van de getuigenissen die in de aflevering aan bod komen. Maar dat is niet alles. Zelf leeft Kate ook in kansarmoede. En ze weet dus waarover ze schrijft. Haar getuigenis hoor je in aflevering 3.
Ik ben alleen. Alleen niet alleen, we zijn met veel alleen aan het zijn. En hier zitten we dan, wachten op wat ons te wachten staat. Hoe ik hier ben gekomen, weet ik niet. De stap heb genomen na eerst te ontlopen wat ik niet onder ogen durfde komen en de leugens. Door het bos niet meer de bomen, het is maar eten, zeggen ze dan. Maar hoe smaakt een brood wanneer het brood nodig is? En hoe hoog moet de nood tot als mijn trots overbodig is? De drempel naar hulp is gebouwd op mijn schaamte. En nu zit ik hier alleen op een bankje voor wat voedsel, omarmd door enkel nog mijn tranen.
Hoe raakte je daarop op die ding? VRT Max.
Ja, heb je die app op je gsm staan?
Ja.
Maar kom, ik zal het je anders laten zien. Wacht, hè.
VRT Max.
Ja.
Voilà.
Heb je al een account dat je weet?
Nee, ik niet.
Oké. Dus dan gaan we hier. En dan een wachtwoord kiezen. Ik zal niet kijken.
Ik gebruik altijd mijn zelfste wachtwoord, of anders is het goed vergeten. Alleen jongens, waarom was dat nou zo moeilijk?
Ik zal het zeggen tegen de VRT.
Ja, zeg het maar een keer.
Heb je daar veel last van dat de dingen zo digitaal zijn?
Gewoon bellen en foto's nemen en foto's bekijken. En dat lukt, maar... Want als er speciale dingen zijn, heb ik het er wel moeilijk mee. Omdat er nu veel dingen zijn die digitaal moeten gebeuren. Vroeger hadden papier. Kost dat klasseren of ding. Maar nu moet je dat dan gaan opzoeken. En al die reclame die ertussen komt, ik zou er zot van worden. Hè. Jongens, het is zelfs gelijk op de radio. Allemaal reclame. Op tv. Je kijkt naar iets, reclame. Het is maar zoveel euro. juist like, allee, dat je iets anders te doen had of je geld uit te geven.
Dat gaat dus over een substantiële groep van mensen. Hè. We schatten dat soms een beetje verkeerd in, denk ik. Maar als het bijvoorbeeld gaat over het niet kunnen gebruiken van een smartphone, ja, dan gaat het over 18% van de bevolking. Dat is heel wat, hè. Terwijl eigenlijk een smartphone tegenwoordig toch een fundamentele basisbehoefte is. En ja, we leven in een samenleving waar het zo vanzelfsprekend is, hè, dat alles digitaal gebeurt. Maar voor mensen die natuurlijk dat niet kunnen, of daar niet mee overweg kunnen, of geen smartphone hebben, of geen stabiele 4G-verbinding hebben, of geen stabiele internetverbinding hebben, of geen laptop hebben, en vaak een combinatie van al die zaken tegelijkertijd, is dat wel een groot probleem, omdat je wel merkt dat de alternatieven tegenwoordig veel lastiger zijn. Dus dat is absoluut een zeer herkenbaar probleem, een zeer groot probleem, en dus we moeten er altijd voor zorgen dat er altijd manieren zijn om mensen te kunnen zien. Hoe digitaler we worden, hoe belangrijker de rol van mensen wordt. Mensen die fysiek ergens aanwezig zijn, die bijvoorbeeld in een buurthuis aanwezig zijn, waarbij mensen gewoon naartoe kunnen gaan en vragen kunnen stellen. Ik heb hier een brief gekregen van een overheid. Ik snap er niks van, zoals dat dan vaak is met brieven van de overheid. Wat moet ik daarmee doen? Kan iemand mij helpen, alsjeblieft? En als er dan iemand fysiek aanwezig is die dat kan doen, dan kan je een mooie combinatie maken, digitaal voor wie het kan en fysiek voor wie het niet kan.
Wat is de kans dat je nooit meer excuses moet verzinnen?
Ik zei altijd, ik zou graag een keer de lotto winnen. En ik weet eigenlijk niet als dat nodig is. Ik heb er geen behoefte aan. Ik kan doen wat ik wil. Ik vind dat het goed is, zoals dat nu is. Ik ben content.